Ik groet jullie alle in Jezus' wonderbare naam. En ik wil samen met jullie het woord openen. We beginnen bij Colossenzen 1. En ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij hebben. Want het is mijn verlangen dat om het woord aan het woord te laten. Dan zul je denken, waar heeft hij het over? Maar je kunt ook in de prediking zoveel vertellen dat het woord zelf als het ware ondergesneeuwd wordt. Maar het woord is God en het woord was bij God. En alles wat ontstaan is, is ontstaan door het woord van God. Christus is het levende brood, hij is het woord van God. En ik wil vanmorgen eigenlijk met jullie opletten in het woord van God, wat God zelf eigenlijk werkt. En hoe hij werkt en wat hij doet. Als we dan beginnen bij Colossenzen 1, dan wil ik het eerste stuk lezen, 1 tot 14. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld en het draagt vrucht zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil en alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Het eerste wat je natuurlijk ziet hier is Paulus en Timotheus, broeders die door God geroepen zijn en door God aangesteld zijn. Hierin zie je het werk van de Here, hoe hij mensen roept, mensen toerust, mensen bekwaam maakt om ook het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen, om het woord van God te bedienen. Bedenk hoeveel moeite dat het de Heer heeft gekost om mensen te vinden om telkens hem te dienen. We weten dat natuurlijk vanuit het woord dat hij ook voorbidders zoekt en ze dan vaak niet kan vinden. Maar dwars door alles heen heeft de Heer moeite gedaan om het woord ook op schrift te stellen, zodat ook wij, die de Heer Jezus als het ware niet aanschouwelijk hebben kunnen zien, wij kennis kunnen nemen van heel de geschiedenis van het volk Israël, heel de geschiedenis van God zelf, hoe hij begonnen is met de schepping, alles wat hij gedaan heeft, weten we van de koninkrijkchronieken, we weten het van Mozes, van Jozua, van heel de geschiedenis, en daar heeft de Heer heel veel moeite voor gedaan om door alle eeuwen heen dit woord te bewaren. Om het aan ons te geven. En dan heeft hij ook nog dienaars geroepen. En je ziet hier dat Paulus schrijft aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. En eigenlijk schrijft Paulus vanwege de valse broeders die weer proberen daar binnen te komen. Wat je altijd ziet, elke gemeente van God, elk werk van God is altijd die boze bezig om het te verwoesten. Dan zie je ook vaak dat dingen goed beginnen en dan later weer afgebroken worden. En we zijn de Heere dankbaar. Ik geloof dat we 10 jaar bestaan, dat we nog bestaan. Dat is een bewijs dat de Heere zelf dat doet. Want hij bouwt het huis. Wij niet, wij mogen werken, maar hij bouwt het huis. Anders voegen wij te vergeefs. En daarom schrijft Paulus eigenlijk deze brief. Maar dan begint hij niet met de mistoestanden, of de misstanden, maar hij begint met Christus. Hij begint met de broeders aan te spreken als gelovige broeders. Hij begint altijd bij het positieve, zoals we dat ook zien bij de Heer Jezus. Als hij komt in openbaring, in de brieven, dan noemt hij altijd de eerste dingen die goed zijn. En daarna legt hij de vinger ook op de zere plek, op de dingen die nog verandering nodig hebben. Paulus zegt hier dat hij in vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Soms dan weten wij niet wat we moeten bidden naar behoren. En natuurlijk hebben we Romeinen 8, 26 en 27 dat de Geest ons te hulp komt. Maar als wij een studie zouden maken van alle gebeden in de Bijbel die Paulus bidt onder andere. Denk maar aan Efeze 1 als hij bidt om de geest van wijsheid en openbaring. En Efeze 3 dat we met kracht gesterkt zullen worden in de inwendige mens door de Heilige Geest. En zo zien we ook hier hoe Paulus bidt. En daar kunnen wij heel veel van leren. Ook dat heeft de Heer ons gegeven. Wij danken de God en Vader altijd. Paulus die begint niet met zuchten, hij begint niet met klagen, hij begint ook niet met smeken, maar hij begint altijd met een dankgebed. Heerlijk om dat te leren, ook van onze broeder Paulus, die inmiddels natuurlijk bij de Heer is. En dan zegt Paulus, we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Dus hij heeft mooie dingen gehoord over de gemeente in Colosse, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Wij worden niet bekeerd, lieve mensen, door verhalen. Wij worden bekeerd door het woord van God. Want in het woord is de kracht. En het woord is Jezus. En dat is wat de wereld nodig heeft. Christus Jezus, de Heer, de Zoon van God, die gekomen is als de redder van de wereld. En daarom moeten wij ook altijd oppassen dat we niet te veel met verhalen komen, maar dat we komen met het woord van God. Wat de Heilige Geest wil gebruiken om ook te overtuigen, ook voor de ongelovigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de Vader heeft zijn Zoon gegeven. De Vader heeft de Geest gegeven. De Vader heeft arbeiders uitgestoten in zijn wijngaard. De Vader zorgt voor evangelisten. De Vader zorgt voor de kracht, voor de werking van het woord van God. En dan zegt Paulus hier in vers 6, het is mooi om daarbij stil te staan. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld en het draagt vrucht. Zoals ook onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. De wereld is groter als Haringsveld. De wereld is groter als Ouwekerk. De wereld is groter als dat stukje waar wij in leven. En gelukkig, ook als het in Nederland misschien moeilijk is, geestelijk moeilijk is, een moeilijke tijd, een moeilijk geestelijk klimaat, dan zien we dat het woord uitgaat naar de gehele wereld. En dan lezen we van opwekkingen ook in de vervolgde landen. Opwekkingen in Iran bijvoorbeeld. Het is heerlijk als we dat lezen en we zien dat het woord van God zijn kracht doet en dat het vrucht draagt. Zoals het ook onder de gemeente in Colosse is geweest en zoals dat ook is onder ons. Het woord heeft vrucht gedragen en het woord blijft vrucht dragen. En daarom moeten we dat woord blijven verkondigen en blijven lezen en tot ons blijven nemen. Dat levende brood blijven eten, want daarin zit de kracht van God. Daarin zit de werking van God. Dat is de wijze waarop God werkt. En als we zien hoe de Heer werkt en wat hij allemaal doet, dan stijgt er als het ware vanzelf dankbaarheid op in ons hart. Geen zuchten, geen klagen, geen geween. Niet allemaal zien op wat misgaat of wat fout gaat of wat mensen je soms aandoen. Maar dat we zien hoe de Heer werkt. En Paulus zegt, zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Die gemeente in Colosse is waarschijnlijk ontstaan door het werk van Epaphras. Dus Paulus kent deze mensen niet eens. Maar omdat hij als apostel van Christus is aangesteld, schrijft hij ook aan deze gemeente. Maar hij schrijft niet alleen, hij bidt er ook voor, dat gaan we zo zien. En hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt, zegt Paulus. En dan let eens op in vers 9. Lieve broeders, zusters, daarom houden ook wij niet op. Paulus die ook tegen de Thessalonicenzen spreekt dat ze voortdurend moeten bidden. Hij moet er voortdurend bidden, zegt hij. En hij zegt ook dat hij zelf nacht en dag bidt. Hoe de Paulus dat precies gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar ik weet, als wij dat proberen uit eigen kracht te doen, dat we vastlopen. Dat gaat ons niet lukken. En daarom zijn we zo dankbaar voor de geest der genade en der gebeden. Daarom zijn we zo dankbaar voor de Heilige Geest, de geest van het gebed. Die is in staat om altijd te bidden in ons en door ons. Dus daar moet ons, daar mag ook ons oog op gericht zijn. Als wij weten dat we voortdurend moeten bidden. En Paulus doet dat, die brengt dat in praktijk door de werking van God, door de werking van de Heilige Geest. En dan zegt hij, we houden niet op voor u te bidden en te smeken. En let dan op wat Paulus bidt. Dat is heel belangrijk. Wat vragen wij aan de Heer? Wij moeten denk ik voortdurend zoeken naar de wil van God. Zoals de Heer Jezus ons dat ook geleerd heeft in Matthäus 6. Als Jezus zegt, daar zien we eigenlijk, dat is geen formuliergebed, maar daar zien we wel richtlijnen in. Daar vinden we richtlijnen in, hoe wij kunnen bidden. En te veel, denk ik, wordt ons wensenlijstje vaak afgeraffeld voor de Heer, zonder dat we stilstaan bij de Heer om hem eerst te ontmoeten. Denk aan 2 Kronieken 7, vers 14, dat we eerst ons moeten verootmoedigen. Onze houding van ons hart moet goed zijn. En dat we ons bekeren, onze zonden beleiden als ze er zijn, en dan bidden en dan zijn aangezicht zoeken. Dat is zo belangrijk om te beseffen hoe wij mogen bidden en hoe wij kunnen bidden. Dat we niet als het ware van afstand zitten te roepen zonder dat we zelfs eerst de gemeenschap met God hebben gezocht. Zonder dat we eerst de gemeenschap in de geest hebben gezocht. Zoals Judas dat ons zegt, dat wij moeten bidden in de geest. Wij hebben zo nodig de Heilige Geest om te leren bidden naar de wil van God. Alle gebeden die wij bidden, die niet naar de wil van God zijn, dat zijn eigenlijk dode werken. Dat zijn eigenlijk zinloze gebeden. En dan worden we misschien ook nog teleurgesteld soms, omdat God ze niet verhoort. Terwijl het natuurlijk altijd een zegen is, als het niet naar de wil van God is, om ons niet te verhoren dan. Wij moeten zijn wil zoeken. En zijn wil openbaart hij door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En daarom bidt Paulus hier ook als het ware als eerste voor de gemeente, dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Dus niet van onze wil, maar van zijn wil. Niet van de wil van de mens, maar van de wil van God. Die hij ook openbaart natuurlijk door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Als je voor iemand bidt, hoe weet je dan wat die iemand nodig heeft? Als je dat doet door de geest, dan weet je wat die iemand nodig heeft, want God weet wat die iemand nodig heeft. En dan worden soms heel driftig gebeden voor bekering, en dat is natuurlijk geweldig. Maar we hebben soms ook gemerkt dat de Heer ons leidt om dan te bidden dat de Heer dat hart zou buigen, dat de Heer dat hart zou neigen. En dan zie je de verandering in komen. Want het hart van de koning is zelfs in de hand van de Heer als een waterbeker. Hij neigt het overal heen waar het hem behaagt. Hij kan harten neigen. Hij kan harde harten verbreken. En dan biedt Paulus hier, dat is blijkbaar heel nodig voor de gemeente in Colosse, voor zijn broeders en zusters, dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus hij vraagt niet een beetje, maar hij vraagt voor alle wijsheid. En hij vraagt voor alle geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Dat is wat de Heer al zegt tegen Abraham. Wandel, wees onberispelijk aan wandel voor mijn aangezicht. Voortdurend komt dat terug, het wandelen door de geest, het wandelen voor God met wijsheid en inzicht. Het wandelen voor God op een wijze de Heere waardig. En te vaak hoor je nog, ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, nou dat vindt de Heere wel goed. Nee, wij moeten wandelen op een wijze die de Heere behaagt. Hoe kunnen wij nou weten hoe groot God is? Dat kunnen we pas weten als wij vervuld worden met zijn wil, met de kennis van zijn wil. En dan weten we, en als we dan liefde hebben in ons hart voor de Heere, en ik denk dat de dankbaarheid groeit als we zien wat God allemaal doet voor ons, wat hij doet voor ongelovigen, wat hij doet om mensen te redden, hoe hij daar zijn zoon voor heeft gegeven, hoe hij daar apostelen voor heeft gegeven. En nog ook vandaag broeders, zusters die getuigen. En de Heilige Geest en alles wat God doet om mensen te redden. dan komt er dankbaarheid in ons hart en dan krijgen we toch het verlangen om zijn wil te kennen en zijn wil te doen. Dat is het werk wat God in ons wil werken. En dan gaan we wandelen op een wijze de Heere waardig. Ook wat hem behaagt. Als we hem niet kennen, dan weten we niet wat hem behaagt. Als we hem niet kennen, dan weten we niet wat hem welgevallig is. En dan kunnen we dat soms doen op onze eigen wijze. En dan wordt er gezegd, nou dat is ook allemaal wel goed, maar zo werkt het niet. We hebben dat gezien in de geschiedenis van de ark, hoe die teruggebracht werd door David. En hoe David die eerst op een nieuwe wagen plaatste. Het woord niet had onderzocht. De vieten moesten de ark dragen. Zo had de Heer dat vastgesteld. En dan gaat er iets fout en dan Israël die grijpt naar de ark en hij sterft onmiddellijk. Dat is, natuurlijk hadden ze goede bedoelingen. Ze hadden goede plannen. Ze wilden die ark terugbrengen in de tempel waar die hoorde. Maar als je dat doet op een eigen wijze. Als je dat niet doet op Gods wijze. Als je niet handelt naar Gods voorschrift. Dan is het levensgevaarlijk. Ik zeg wel eens, het is ook gevaarlijk om een christen te zijn. We moeten de wil van de Heere zoeken. En daarom bidt Paulus hiervoor. En wij, als verantwoordelijke broeders. Het geldt natuurlijk, is het ambt van alle gelovigen. Alle broeders en zusters mogen bidden en moeten ook bidden. Maar in het bijzonder hen. Die verantwoordelijkheid hebben gekregen binnen de gemeente. Hebben de taak en de plicht als het ware om voor de gemeente te bidden. Als je zegt de gemeente komt niet verder, dan is het eerste punt om te zeggen, Heere, waar falen wij? Bidden is toch een van de vier pijlers uit Handelingen 2 vers 41. Als wij het gebed verwaarlozen. En u hoort tegenwoordig wel eens, we moeten meer bidden. Meer bidden, meer bidden, meer bidden. Maar het gaat toch ook om, als het ware mag ik het zo zeggen vanmorgen, om de kwaliteit van ons gebed. Het gaat er ook meer om dat wij bidden naar Gods wil. Want dan zal het gebeuren. Er zijn zoveel beloften in Gods woord, dat staat vast. Als wij bidden naar zijn wil, dan mogen we ook weten dat we de gebeden die van hem gebeden hebben, dat we die verkregen hebben. En we weten van, ook vanuit de praktijk van het leven, dat we soms moeten doorbidden. Dat we daar aan vast moeten houden, voordat we komen tot onze gebedsverhoring. Dus Paulus vindt het heel erg belangrijk dat wij wandelen, niet alleen de Colossense, maar ook wij, dat wij wandelen op een wijze de Heere waardig. En tegenwoordig missen we soms wel een beetje, vind ik, de vrees voor de Heere. Als je kijkt, Jesaja 66, die spreekt daar ook over. Hè? En die voor zijn woord beeft, dat er weer een gezond ontzag is. Niet een angst voor de hel, als je gekocht en betaald bent door het bloed van het lam, dan zal niemand je rukken de hand van de Vader. Maar wel, dat wij voor zijn woord beven. En meerdere keren merken we ook in het leven van mensen die vastlopen. Soms in het pastoraat, maar ook op een andere wijze. Als wij niet gehoorzaam zijn aan het woord van God. Dat soms hevige gevolgen kan hebben voor ons persoonlijk leven. Dus moeten we zoeken naar de wil van de Heer. Zodat we wandelen op een wijze de Heere waardig. En hem in alles behaagt. Dus niet alleen zondags, niet alleen in de samenkomst, niet alleen in de dienst. Maar in alles, in uw werk, in uw gezin. In uw persoonlijk leven, in uw geloofsleven, in het leven alleen, maar ook het leven met elkaar. En in elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. En dan zegt hij in vers 11, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om het blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En de NBG die gebruikt hier het woord, zo wordt u met alle kracht bekrachtigd. Dus op deze wijze, als er anderen voor u bidden, als u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, als u vervuld mag worden met alle wijsheid en geestelijk inzicht. Denk maar aan de wijsheid vanuit Spreuken, dat spreekt ook over de Heer Jezus. Als wij dan wandelen op een wijze de Heere waardig, hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Zo wordt u met alle kracht bekrachtigd. En als we één ding missen in deze tijd, dat hoor ik vaak rondom me heen, is de kracht van God. Nou, misschien dat hier in deze stappen, je kunt dat ook lezen bijvoorbeeld in de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, daar staan ook van die stappen. Welke wij moeten doen. En dan op dezelfde wijze staat er dan ook eigenlijk in vers 10 of 11 ook zo, op deze wijze. God heeft een werkwijze. Als je een huis gaat bouwen, is dat toch een werkwijze. Als er een gelovige gebouwd moet worden, dan zit daar toch een plan achter van God. Als je naar de hele schepping kijkt, hoe een baby eruit ziet en hoe die groeit, hoe dat die volwassen wordt. Dan moet zo'n baby, die moet eten hebben, die moet liefde hebben, die moet zorg hebben. En dan gaan wij een baby toch ook niet behandelen zoals een kind van 7. Daar hebben we toch ook de wijsheid voor nodig. Zo hebben we ook de wijsheid van God nodig en een volledig inzicht om te weten hoe geestelijke groei er moet zijn en er kan zijn. En vaak zijn christenen ook bezig met vrucht dragen en geestelijke groei, maar u hoeft niet bezig te zijn met de geestelijke groei, want dat doet God. Die laat groeien. Maar wij mogen wel planten, zegt Paulus, en begieten. Daarom moeten wij bezig zijn om te zoeken, Heren, hoe kunnen wij komen zodanig dat u ons kunt bekrachtigen met alle kracht, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Het is geen kleine kracht. Denk maar aan Efeze 1. Het is dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opdoen staan, die werkzaam is in ons. Dat is wat God doet. Dat is wat hij dag en nacht als het ware doet en wil doen. Zelfs als wij slapen, is de Heere bezig. En daarom dankt Paulus opnieuw de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. De erfenis van de heiligen, mede-erfgenaam geworden met Christus. Van dat hemelse leven, van dat eeuwige leven. Zo rijk zijn wij geworden in en door de Zoon. En Hij heeft ons getrokken. Weer het werk van God, weer wat Hij gedaan heeft. Niet wat wij gedaan hebben, niet wat wij moeten doen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Hij heeft u verlost. Hij heeft u overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daar roept de Heer Jezus ons toe op om te prediken over het koninkrijk van God. En in Hem hebben wij de verlossing. En vele kinderen van God zijn altijd maar bezig om zichzelf te verlossen, terwijl ze al lang verlost zijn. Alleen uw verlossing moet u bewaren. Uw verlossing moet u bewaken. En als u bijvoorbeeld aangevallen wordt in uw gedachten, dan zegt u, Heere, bewaar mij. En dan bewaart de Heere u in de verlossing die Hij reeds geschonken heeft. In alle banden die verbroken zijn. Want waar hebben wij die verlossing in? Dat is door zijn bloed. Het is weer wat hij doet, wat hij gedaan heeft door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. En als ik hier lees in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Troon, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem. En voor hem geschapen. En in de voorbereiding moest ik zo terugdenken aan mijn jonge geloofsleven. En hoe ik deze woorden zo vol verwondering als het ware bestudeerd heb en ontdekt heb. Hoe ik daarvan genoten heb, keer op keer. Hoe groot onze Heer Jezus Christus is en dat alles om hem draait. Alle dingen zijn voor hem geschapen. Niet voor ons, maar voor hem. En het is ook door hem. Het is ook voor hem. Wat Paulus ons hier leert in deze brief aan de Colossenzen. En dan zie je in vers 19, ik spring eventjes over met u dadelijk naar hoofdstuk 2, want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, heel de volheid zou wonen. En dan wil ik even een stukje met u lezen in hoofdstuk 2. Dan beginnen we bij vers 6, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Ontzettend dankbaar met deze tekst, ook voor de mensen die altijd geleerd hebben dat je Christus niet kunt aannemen. En dan zegt ook de Oude Statenvertaling, gebruikt hier datzelfde woord. Christus aangenomen. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat is het begin. En dan zegt Paulus opnieuw, wandel in hem. Daar hebben we het over gehad, hè? In het eerste hoofdstuk. Wandel in hem. Wandelen op een wijze de Heere waardig. Dat komt telkens maar weer terug. In ons leven. Wandelen in hem. En dan geworteld en opgebouwd in hem. In Christus. Velen zijn op zoek. Ook christenen. Dat hoor je regelmatig. Zijn ze op zoek. Want ze willen leren. Ze willen groeien. En ze gaan zoeken. En dan is het gevaar dat ze gaan zoeken buiten Christus. En je kunt het zoeken in boeken. Je kunt het zoeken in cursussen. Je kunt het zoeken in mensen. Je kunt het in alles zoeken. Maar je moet bij Jezus zijn. En als de Heilige Geest u dan leert om iets te gaan doen, om iets te gaan volgen of te studeren of te lezen, prima. Maar de Heilige Geest moet de leiding hebben over uw leven. En de Heilige Geest zal u altijd brengen naar Christus. Altijd naar het Woord. Altijd naar de Zoon. Want daar is hij voor gekomen, om Christus te openbaren. En dan zul je geworteld en opgebouwd worden in hem. En als u geworteld en opgebouwd wordt in een leer buiten Christus, dan gaat u een verkeerde boom worden. Want wij zijn één plant geworden met hem. Een planting des Heren. Een rank in die wijnstok. En als u uw voeding als rank niet krijgt vanuit die wijnstok, en u hebt een andere bron gevonden naast Christus, dan wordt u vergiftigd. Dan is daar niet het leven van God. Dan is God daar niet in. Dan is de tegenstander daar vaak in. Dus u moet, u mag geworteld en opgebouwd worden in hem. Het woord van God is zo groot. Het woord van God is zo rijk. Heel de schrift is van God ingegeven. En heeft Gods volheid in zich. Dus wij raken in ons hele leven lang, al worden we 120 jaar, wat de maximum leeftijd is op dit moment, sinds dat de Heer dat ingesteld heeft. Al worden we 120 jaar, we zijn van jongs af aan doorkneed in de schriften, wij zullen nooit ontdekken hoe diep en hoe groot de rijkdom is van het woord van God. Omdat het woord God is. En God is veel groter dan wij. Hij is van een hele andere orde. En de Heer is in staat om hem voortdurend, door de geest van wijsheid en openbaring, steeds nieuwe inzichten te geven over het woord van God. Soms is het net of dat er lagen in zitten. Dan zit je laag 1 of 2 of 3 en dan kan het nog dieper. De Heer gaat u de diepe facetten, de diepe het leven van hemzelf openbaren. Maar u moet uw oog gericht houden op Jezus, op de leidsman en de volleinder van het geloof. En uw oog niet af laten trekken van hem, van de Heer Jezus. En het is natuurlijk, daarom zegt Paulus hier ook in vers 8, dus geworteld opgebouwd worden in hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op, daar komt de waarschuwing van Paulus, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie, de wijsbegeerde, een inhoudsloze verleiding die zo geweldig kan klinken. Ook in deze tijd, YouTube staat er helemaal vol van. En van mensen die allemaal een mening hebben. Dat wil niet zeggen dat het allemaal fout is, maar ze kunnen niks veranderen aan de situatie. De enige die iets veranderen kan, is God zelf. En de enige die iets veranderen kan, dat zijn de christenen door de gebeden. Als ze gebeden worden naar de wil van God. Wij kunnen bidden voor degenen die boven ons geplaatst zijn. De wereld kan erover spreken. En ze kunnen hun stem laten horen, maar het zijn eigenlijk, dat zie je ook vaak, vruchteloze pogingen. Daar zit natuurlijk niet die kracht in. Als de kracht van God er niet in zit, kan er niks veranderd worden. Dus laten we oppassen dat we niet meegenomen worden door de wijsbegeerte. Een inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. Valt mij ook zo erg op als je kijkt wat er allemaal besproken wordt. Het gaat bijna altijd over die buitenkant. Hè? Het gaat altijd over het lichaam van de mens. Sommigen komen aan de ziel, maar dat het gaat om de eeuwigheid, daar staan heel weinig mensen helaas bij stil. En daarom mogen wij, we straks al gehoord hebben, het zout zijn en het licht, maar daar komen we nog op. Dus, volgens de grondbeginselen van de wereld, die in het boze ligt, maar niet volgens Christus. Het is zo heerlijk dat Paulus altijd wijst naar Jezus. Altijd naar de Zoon van God. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Dat is de Zoon. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader. Leren we in de Spreukenbrief. En hij is gekomen naar deze wereld om God bekend te maken. Hij is gekomen om het leven te geven. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Buiten Christus is geen leven. Daarom moeten wij als kinderen van God ook niks buiten Christus zoeken. Daar hebben we niks te vinden. Daar raken we in de duisternis. Daar raken we bekneld. Dan komen we op verkeerde paden, verkeerde wegen. En dan komen we uiteindelijk in de strik van de duivel, zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheus 2. En dan moeten we daar weer uit verlost worden. Het gaat om de Zoon. Kijk maar in vers 9. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus het waren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die drie enige God zijn onafscheidelijk. En dat zie je ook als Jezus op aarde wandelt, dan zegt hij, ik spreek de woorden die de Vader mij geeft. De Vader was daarbij. Heel de volheid van de Godheid, van die bovennatuurlijke wereld, die bovennatuurlijke kracht, die alomtegenwoordigheid. Het woord waardoor de wereld tot stand is gebracht. Heel die volheid van God. Heel zijn heiligheid, heel zijn reinheid, zijn wijsheid, zijn kracht. Alles wat hij is, zijn goedertierenheid, zijn liefde, zijn trouw. Alles is samengekomen in de Zoon. En wat een geweldig groot wonder is dat, dat die hele grote God, die zelfs de wereld niet kan bevatten, die een wereld geschapen heeft, zo oneindig groot, dat wij niet kunnen weten hoe groot het is. Men spreekt van lichtjaren, van miljoenen jaren, enzovoort, enzovoort. Miljoenen lichtjaren, zo groot is het. Die grote God heeft zich zo klein gemaakt, dat hij in een lichaam gekomen is. En daarom zegt Jezus dat ook. Gij hebt mij een lichaam bereid als offer. Zo groot was die onzichtbare God, die Yahweh voor het volk Israël. Die Elohim, die Adonai, verschillende namen hadden ze ervoor. Zo groot is die God, die eerst kwam in de wolk, zich openbaarde als het ware, maar ten dele. Hij kon niet gezien worden. Zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid, zijn almacht, al die facetten, die kwamen samen in een lichaam, in het vlees. Dat is het grote wonder van God. Dat hij gekomen is in het vlees. Heel die volheid van God. En dan is er nog een wonder, dat is eigenlijk net zo groot. Dat is vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem. En de NBG zegt, gij hebt die volheid ontvangen in hem. Mede erfgenaam geworden met Christus. Eén plant geworden met hem. Dat is wat het woord van God ons leert. U bent volmaakt geworden in hem. U hebt deel gekregen aan die volheid. Gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Hoe rijk bent u als u wederom geboren bent? Door het woord en door de Heilige Geest. Als u wederom geboren bent door het werk van wie? Ja, het werk van God. Hoe heerlijk is dat plan van God? U bent niet arm, ja, u bent arm buiten hem. Maar u bent volmaakt geworden in hem. U hebt heel de volheid in hem verkregen. U hebt deel gekregen aan dat hemelse koninkrijk. U bent overgeplaatst uit het koninkrijk van de duisternis, hebben we net gelezen, in het koninkrijk van het licht. U hebt een nieuwe Heer, u hebt een nieuwe koning, u hebt een nieuw hoofd. En dat leven van Christus, daar hebt u deel aan gekregen. Dat heeft nog niet een volle gestalte gekregen. Kijk maar als we verder lezen. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus dat is geen wegsnijden van het vlees zoals dat ingesteld is door de Heer in de tijden van Abraham. Maar door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. We hebben het wel eens meer gezegd. Die oude jas die gaat bij het grof vuil. Dat oude leven. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Waardoor? Hier heb je het weer. Door het geloof van de werking van God. Dan zie je ook dat de doop soms beschreven wordt als een ritueel. Als een symbool iets, symbolisch iets. Daar zit wel een klein stukje in misschien, maar de hoofdzaak is dat God hierdoor werkt. Dat God zorgt dat u werkelijk deel krijgt aan de dood van Christus. En dat u ook werkelijk deel krijgt aan de opstandingskracht van Christus. Zodat wij de Heere waardig zullen kunnen wandelen. Dat is wat de Heere doet door het geloof van de werking van God. Misschien ervaart u het niet. Misschien heeft u moeite om het te geloven. Nou, geloof dan eenvoudig het woord van God. Want hier staat het. Dat u met hem bent opgewekt, dus niet alleen begraven. Als u alleen begraven zou zijn, dan zou het jammer zijn. Als Christus begraven was, hij was niet opgestaan uit de dood. Dan had heel die lijdensweg voor niks geweest. Maar hij is opgestaan uit de dood. Daarmee heeft hij verklaard Gods zoon te zijn in kracht. En daarna kon hij verheerlijkt worden. is hij gezet aan de rechterhand van de macht. Christus Jezus onze Heere. Dus het is door het geloof van de werking van God, die Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En wat werkt God nou uit? En dan wil ik eens met u gaan kijken in Matteüs 5. Wat doet de Heer nou eigenlijk? Wat is nou die werking van God? En wij denken vaak aan kracht. En dan denken we aan tekenen en wonderen. En grote dingen. Maar dat is niet het eerste wat God werkt. Dat kan pas als het ware als wij ook geschikt zijn. En als wij dan lezen in Matteüs 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, dus hij heeft daar rustig onderwijs gegeven, kwamen zijn discipelen bij hem. Dan gaat hij met de discipelen praten. Wat zegt hij dan? Hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest. Hij zegt niet, zalig zijn hij die gezegend zijn met een groot verstand. Wat natuurlijk niet fout hoeft te zijn. Of met een groot intellect, of wat dan ook. Zalig zijn de armen van geest. En dan spreekt natuurlijk Jesaja ook al over. Hè, dat de Heer wil wonen bij de nederigen. De verbroken van geest en de verbrijzelde van hart. Dus als het gaat over die besnijdenis, dan snijdt God alles weg uit ons leven wat dit in de weg staat. Daarom moeten we een hart van vlees hebben. En dan gaat de Heer alles uitsnijden wat dit leven in de weg staat. Want wij zijn van nature natuurlijk niet nederig. Wij zijn hoogmoedig. Zo afstammen van Adam. En met de een uitzicht dat anders dan bij de andere. Maar wij zijn hoogmoedig. En wij moeten nederig worden. En daarvoor gebruikt de Heer natuurlijk heel vaak het waterbad van het woord. En soms gaat hij nog krachtige maatregelen gebruiken. Maar hij wil dat wij worden zoals Jezus. Daar gaat het uiteindelijk om. En als wij worden zoals Jezus, dan kunnen we ook leven voor Jezus. Dan kunnen we ook leven voor die naam. Als wij worden als Jezus, kunnen we ook bidden in zijn naam. Want dan gaan we daar ook voor leven. En vaak proberen wij natuurlijk aan het eind van ons gebed daar een soort etiketje op te plakken in de naam van Jezus. Maar dat werkt natuurlijk niet als wij niet bidden in de gezindheid van Christus. En het is zo heerlijk dat de Heer ons verlost. Dat doet de Heer, dat kun je zelf niet. Dat de Heer ons verlost van onze hoogmoedige geest. En dat hij heel onze kracht komt te verbreken. En dat wij een verbroken mens worden. En dat we uit mogen roepen naar de Heer op enig moment. Heere, ik kan echt niks meer zonder u. Dat is het werk van God. Dat is de werking van God. De Heer is niet bezig om u op een hoge troon te zetten, lieve broeders en zusters. Daar zit hij zelf op. Daar zit Jezus op. En die hoort daar ook. Want hij is de Heer. Hij is de Kyrios. Maar hij wil wel in ons werken dat wij zalig worden, gelukkig worden, zegt een andere vertaling. En zalig zijn, gelukkig zijn, de armen van geest. En soms wordt er wel eens gedacht zijn dat er mensen die minder bedeeld zijn, met een, die geen minder hebben dan een gezond verstand, zou ook mogelijk kunnen zijn. Maar in ieder geval is het zo dat de Heer wil wonen bij hen in de hoge en de hemelen, zegt Jesaja 57, maar ook bij de verbrijzelde en nederige van geest. En dan gaat de Heer Jezus verder met zijn onderwijs. Let op, het is de Heer Jezus zelf die het vertelt. Het is niet Arie of Jan of Piet of Chris of Klaas, maar dit is wat de Heer Jezus vertelt. Dit is het woord. Want van hen, zegt hij, is het koninkrijk der hemelen. Denk maar aan de woorden die de Heer Jezus sprak in Lucas, dat hij zegt aan u, het heeft de Vader behaagd, uw klein kudde, het koninkrijk van God te geven. Het koninkrijk der hemelen. En daarom mogen wij ook bedenken, de dingen die boven zijn. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Dat gaat toch helemaal tegen ons gevoel in misschien, en tegen de wereld in. Wij denken nou, dan worden we blij omdat er leuke dingen gebeuren, omdat dat we kunnen gaan schaatsen, weet ik veel wat er allemaal nog gebeurt in de wereld. En daar worden we blij van. Maar daar worden we niet gelukkig van. Zalig zijn zij die treuren. Als we treuren om de toestand in de wereld, als we treuren. Als we naar ons land kijken, als we treuren. om de toestand van sommige broeders en zusters, als we daarom treuren, dan worden we zalig, zegt Jezus. Dus niet dat wij een neerslachtige geest hebben, daar heeft de Heer Jezus het niet over, maar dat wij treuren op een juiste wijze. Om als we zien wat de zonde aanricht, als we zien hoe dat levens kapot maakt, als we zien de totale ontwrichting van onze maatschappij, ook in deze tijd, dat we daarom treuren. En dan zegt de Heer Jezus, want zij zullen vertroost worden. Misschien is dat nu, misschien is dat straks. Maar zij die treuren, die zullen vertroost worden. En denk dan aan de Heer Jezus zelf in Jesaja 53. Hij was veracht. Hij was van mensen verlaten. Hij was een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand, zegt de schrift, voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dan gaat de Heer verder. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ik heb het wel eens meer verteld. Toen ik pas tot geloof gekomen was, zongen wij zo'n lied zondags. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zacht. En ik zat de volgende morgen in de auto op weg naar mijn werk. En zei ik, Heer, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dan ben ik net een beetje een vent geworden, een beetje een kerel geworden. En dan weet ik hoe het moet en waar ik voor sta. En dan moet ik zo worden. Ik zeg, Heer, wil u het dan maar bewerken in mijn hart? Opereer mij dan maar van binnen. Want daar verlangt er natuurlijk mens natuurlijk niet naar. Om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. En natuurlijk mens, een vleeselijk mens, die wil weten wat hij moet doen. En die zegt tegen anderen, dan moet je zo doen. Dan kan zus en zo en noem alles maar op. Dat gaat de Heer wegsnijden. Dat is besnijdenis. Tot wij worden zachtmoedig. Dan gaan we heel anders reageren naar mensen. En we hebben natuurlijk over de bekende tekst uit Matthäus 11. Dat de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die kennen we allemaal wel, hè. En neem mijn juk op u en leert van mij. En dan komt hij, hè. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo is Jezus. En de Vader wil, en daar hebben we misschien vaak over voor gebeden, dat we gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En misschien hebben we dat vaak voor onszelf ook al persoonlijk gebeden. Nou, dan wordt u ook zachtmoedig. Als u gaat beantwoorden aan het beeld van de Zoon, aan het beeld van God, aan de bedoeling van God, dan wordt u ook zachtmoedig. En dan wordt u nederig van hart. Dan zegt Jezus ook nog, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, want zij zullen de aarde beërven. Nou, en dan wordt het denk ik nog erger, want zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dus niet meer bezig zijn met ongerechtigheid. Niet met zonde, niet met leugen, niet met bedrog, niet met allerlei andere toestanden, maar hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat wil zeggen dat u daar nou zoekt. Zoals Spreuken 8 vers 20 dat zo mooi zegt, de wijsheid die wandelt midden op de paden van het recht. Dan gaat u niet kijken of het net wel kan of het net niet kan, maar dan zoekt u, als het ware, de veiligheid op. Dan zoekt u de volheid van het recht op. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, degene die zich ontfermen over anderen, denk maar aan de barmhartige Samaritaan. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Er is vaak, lieve broeders en zusters, in ons leven ook een kwestie van oorzaak en gevolg. Het is een kwestie van verband. Het begint bij het een en het eindigt bij het ander. Soms kan je aan de vruchten zien wat je gezaaid hebt. Laten we daar nuchter in zijn. Laten we het woord van God onderzoeken onder de leiding van de Heilige Geest. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Dat moet als het ware in ons hart zitten. Net als dat Heer Jezus daar natuurlijk naar zocht. En hij gekomen is om onze gerechtigheid te brengen. Om zijn moeitevol lijden, zegt Jesaja 53, zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, in hem als geen zonde, vele rechtvaardig maken en ongerechtigheden zal hij dragen. Dit is het woord van God, dit is onweerlegbaar. En de Heer heeft het niet moeilijk opgeschreven. Zoals de meisje wel eens zei, als de Heer het anders bedoelt, dan had hij het wel anders opgeschreven. Dit kan iedereen van ons begrijpen, wat hier staat. Zalig, gelukkig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de reinen van hart. Christus pas nog gesproken over Psalm 24. Die rein zijn van handen en zuiver van hart, die hun ziel niet op valsheid richt. Wie zijn mond geen bedrog is, die zullen de berg van de Heere beklimmen. Het is goed om te bidden voor een rein hart. Zegt Paulus ook in 2 Timotheüs 2, dan zegt hij van wie we ons af moeten scheiden, maar dan zegt hij ook dat je moet bidden, samen moet komen, samen moet roepen met mensen die een rein hart hebben. En laten we dan bidden dat we een rein hart hebben. Dat er geen verkeerde gedachten maar in ons hart zijn. Niet over de Heer, niet over elkaar, niet over andere mensen, maar dat we een rein hart hebben zoals Jezus. Want, zegt Jezus, zij zullen God zien. Als wij God niet zien, als we geen zicht hebben op de Heer, geen zicht hebben op het woord, geen zicht op de werkelijkheid van God, laten we dan bidden om een rein hart. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Ik ken u niet allemaal uit uw oude leven, maar ik denk dat er tussen ons wel mensen zitten die geen vredestichters waren. Die misschien wel eens met de vuist erop gingen, als ze dachten dat het nodig was. Dat is niet het leven van God, dat is niet het leven van Jezus. Dat wil de Heer uit ons leven uitsnijden, dat wil hij wegdoen. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. En als u de Heer mag kennen, dan moet het kruis van Christus in uw werk zijn leven doen. Dan kunt u niet na 10 jaar zeggen dat u niet veranderd bent. Dan zit er iets niet goed. Op een of andere manier hebben we dan de Heer niet aan het werk gezien in ons leven. Want hij vernieuwt ons. Hij bouwt ons op. Hij kneedt ons. Hij vormt ons. Hij tuchtigt ons als het nodig is. Want hij wil geen bastaards. Hij wil kinderen van God. Hij wil kinderen van de levende God. Hij wil kinderen die gaan gelijk op Jezus. Hij wil kinderen die gelukkig worden. Dat zalig betekent gelukkig. Hij wil kinderen die gelukkig worden. Maar om gelukkig te kunnen worden, moeten wij dat oude leven loslaten. Om gelukkig te kunnen worden, moeten wij vernieuwd worden. Van binnenuit. Om gelukkig te kunnen worden, moeten wij vernieuwd worden in ons denken. Om gelukkig te kunnen worden, moet de Heer al dat vleeselijke wegsnijden, zodat er ruimte komt voor de geest. Om gelukkig te kunnen worden, moet de Heer heel dat aardse bestaan, als het ware, veranderen in ons. Om deel te kunnen krijgen aan zijn reinheid, aan zijn heiligheid, aan zijn gerechtigheid. En daarom gaat de Heer al de verkeerde dingen, al de foute dingen, al de wereldse dingen, al de vleeselijke dingen wegbreken uit ons leven. En u mag daar zelf soms een klein beetje deel aan hebben. Ik had vorige week een broeder. En toen zei ik tegen hem, hoe wil je het hebben? Heb je de Heer gevraagd of dat hij jou wil kneden of wil vormen? Of heb je gevraagd of dat hij je wil opereren? Ja, ik heb gevraagd om te opereren. Ik wil de kortste weg, zeg je. Nou, dan gaat dat vaak wel kort, want de Heer verhoort dat. Maar dat gaat pijn doen, hè? Kneden doet misschien iets minder pijn. Maar opereren doet meer pijn. Maar dan gaat het vaak wat sneller. Ik weet nog van een broeder die zei, ja, de Heer gebeden, Heer, is er bij mij nog een schadelijke weg, laat het me zien. En dan liet de Heer hem iets zien, dan zei de Heer, dat nou niet, doe dat maar een andere keer. Nou ja, dan blokkeer je die weg. Want de Heer gaat niet eerst die schoorsteen op het dak zetten en later een stuk muur eronder. De Heer doet dat op de juiste volgorde, hij is bekwaam. Hij weet hoe wij gebouwd moeten worden. Zalig de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Het is mooi voor de eerste keer Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Ik geloof met eerbied gesproken, broeders en zusters, dat er niet zo heel veel onder ons zijn die gelukkig worden van het vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Ik hoor meer klagen. Ik hoor meer zuchten. Ik hoor meer ach en wee. Over alles wat er niet goed gaat, wat mensen je aandoen, enzovoort, enzovoort. Ik hoef het denk ik allemaal niet uit te leggen. Maar Gods woord zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Dus niet om de verkeerde daden, maar om de goede daden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Denk maar ook de Jezus die zegt van, wee u wanneer alle mensen wel over u spreken. Die wetten van het koninkrijk van God, want dit zijn de wetten van het koninkrijk van God, dit zijn de instellingen van de Heer, dit zijn de inzettingen van de Heer, die zijn niet te veranderen. Die zijn onwrikbaar. De Heer is ook niet te vermurmen als het ware, dat kan niet, want hij is God. Hij heeft dit vastgelegd. En dit zijn voor ons vaststaande gegevens. En als wij die omarmen, zullen wij ook gelukkig worden. Dan zullen wij hier ook in delen. Maar als wij ons hier tegen gaan verzetten, dan zullen we niet gelukkig worden. Dan is het ware ongelukkig. Want als je de boze als vijand hebt, dat is nog niet zo erg. Maar als je de Heere tegenkomt, Ja, dan kom je nooit vooruit. Wij moeten God aan onze zijde hebben. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Denk aan de discipelen. Hoe dat ze verheugd waren. Dat ze vervolgd werden om de naam van de Heer Jezus Christus. Die waren daar dankbaar voor. Die hadden het begrepen. Dan laten wij ook zijn zoals de apostelen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dan zie je dat het koninkrijk van de duisternis, daar komt in opstand tegen het koninkrijk van de hemelen. En dat is wat er gebeurt. Als het koninkrijk van de hemelen zichtbaar wordt in de kinderen van God, dan komt daar opstand vanuit de wereld rondom ons heen. Dan komt er opstand in de hemelse gewesten. En dat is een bewijs, als het ware. Niet dat je dat hoeft te zoeken, maar dat is een bewijs dat je deel hebt aan het koninkrijk van Christus en van God. Zalig bent men, gelukkig bent men als men u smaadt. Nou, het vlees vindt dat heus niet leuk. Als wij gesmaad worden, als wij gelasterd worden, als mensen kritiek op ons hebben, en zeker als het onterecht is, dan vindt ons vlees dat niet leuk. Maar, zegt Jezus, jullie zijn gelukkig als men u smaadt en vervolgt. Jezus zegt, u bent gelukkig als mensen liegen over u en allerlei kwaad over u spreken of tegen u spreken. Omwille van mij, zegt Jezus. Dus met andere woorden, weer datzelfde. Als Christus gestalte krijgt in ons leven, dan zal de tegenstand misschien niet minder worden, misschien wel meer. Maar dan bent u gelukkig, want u bent een kind van God. Dan bent u gelukkig, want u hoort bij het koninkrijk van Christus. Dan bent u gelukkig, omdat u hoort bij het koninkrijk der hemelen. Daarom moeten we in ons denken vernieuwd worden. Dat is wat God ons wil leren. Verblijd u, vers 12, en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Amen. Laten we samen bidden en danken. Heren, we danken u voor uw heilige woord. We danken u, Vader, voor uw onweerlegbare woord. We danken u voor de zuiverheid van uw woord dat zevenvoudig gelouterd is. Vader, we danken u voor de kracht van de Heilige Geest. Die het woord van Christus in ons heeft geplant. En verder ook werkt, Vader, dat verder ook uitwerkt. Vader, we danken dat heel de volheid van God woning heeft gemaakt in Christus. En dat wij delen hebben gekregen aan deze volheid. En ik dank u, Vader, dat u alles wegsnijdt uit ons leven wat niet Christus is. Heer, zegen zo. Al mijn broeders en zusters, en vul ze, Heer, zoals Paulus dat bidt, met een geheel oprechte kennis van uw wil. Dat alle vervuld zullen worden, Heer, met de wijsheid en een volledig inzicht, zodat wij samen waardig kunnen wandelen, Heer, voor u. Tot eer en glorie van uw wonderbare naam, dat de uitbreiding van uw koninkrijk, Heer, ook in ons land gestalte zal krijgen. Dat het evangelie van Jezus Christus met kracht gepredikt zal worden. Heer, en de zondaren gered zullen worden. Vader, dat bidden wij eenparig in Jezus' naam. Amen.